Romeinen hoofdstuk 8, dat begint met een samenvatting eigenlijk en ook een soort eindconclusie van de voorgaande paar hoofdstukken. En misschien wel van alle voorgaande 7 hoofdstukken. Als er staat in Romeinen 8 vers 1, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Ik lees maar even verder, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dan vers 2, want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Tot zover. En dat ik nog zelfs doorlas tot vers 4, is omdat daar die zin staat, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Daar staat hij inderdaad. Dat zeg ik omdat in vers 1 van dit hoofdstuk wij dezelfde zin ook lezen. Althans in de Statenvertaling, in alle andere geloof ik, komt die ook inderdaad niet voor. En zo hoort het ook. Ik weet tot nog toe nog steeds niet waar die zin eigenlijk vandaan komt. Ja, uit de Textus Receptus, als u dat wat zegt. Maar voor zover ik weet, in de handschriften zelf komt de hele uitdrukking niet voor. Die is uit vers 4 getransponeerd, om zo te zeggen, naar vers 1. Niet dat me dat erg veel uitmaakt, maar ik vind het wel een beetje storend. Hij hoort daar niet te staan. Het komt pas later aan de orde, die kwestie van naar het vlees wandelen of naar de geest wandelen. Namelijk, die wordt pas geïntroduceerd in vers 4 en hoort hier inderdaad niet thuis. Men zou hem dus gewoon moeten doorstrepen. De zin luidt, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En met 2 verschillende woorden wordt daarmee teruggegrepen op het voorafgaande. In de eerste plaats door zo, want dat betekent toch altijd aldus, op deze gronden, zodat hier een conclusie getrokken wordt. En dat andere woordje dan, dat fungeert altijd ook als samenvatting van het voorafgaande. Dat komen we vele malen in de redeneringen, de uiteenzettingen van de apostel Paulus tegen. Conclusie trekkend. En hij doet het hier zelfs met 2 woorden, zodat we als we hier beginnen te lezen, in de eerste plaats zouden kijken wat er hier precies aan vooraf ging eigenlijk. Zo is er dan nu geen verdoemenis meer. Op welke wijze niet? En was het dan vroeger anders? Want dat is toch wat op zijn minst gesuggereerd wordt door dat woordje nu. Zo is het dan nu geen verdoemenis meer, staat er. Nou goed, inderdaad, het wijst terug naar de voorgaande verzen. De voorgaande verzen en zelfs voorgaande hoofdstukken, op zijn minst hoofdstuk 6 en 7, maar eigenlijk ook hoofdstuk 5, 6 en 7. Die hoofdstukken worden hier samengevat en voor degene die graag een overzicht wil hebben, dan wijs ik erop dat vers 1 van hoofdstuk 8 dan toch wel treffend overeenkomt met vers 1 van hoofdstuk 5. Met andere woorden, er is nog steeds geen nieuws. Heer. Soms denk ik wel dat je zou misschien hoofdstuk 5, 6 en 7 ongeveer weg kunnen laten. Het is niet zo, want dan mis je een stuk van de uiteenzetting. Maar het sluit ook dan goed aan, want 5 vers 1 begint met wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. En 8 vers 1, zo is het dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En dat is uiteraard hetzelfde. In 5 vers 1 zeer positief benaderd, van de positieve zijde, wij dan gerechtvaardigd zijnde. En 8 vers 1, zo is er dan nu geen verdoemenis meer. Dat is van de negatieve kant benaderd, uiteraard. Maar het gaat nog steeds over hetzelfde. Dat het van de negatieve kant benaderd wordt in hoofdstuk 8 vers 1 heeft zo zijn aanleiding. Die aanleiding wordt natuurlijk gevonden in hoofdstuk 6 en 7, waarin gesproken wordt over de heerschappij van de zonde in de eerste plaats. En daarnaast ook de heerschappij van de wet, daarna had ik eigenlijk moeten zeggen. En daarnaast vervolgens ook de heerschappij van de dood. Want die 3 dingen komen aan de orde. En niet alleen in hoofdstuk 6 en 7, maar ook al in hoofdstuk 5. Men hoeft daarvoor maar de laatste versen, de laatste twee versen van hoofdstuk 5, te lezen, waar sprake is van de heerschappij van zonde en dood en ook wet, in vers 20 namelijk. Het zijn die begrippen die in hoofdstuk 6 en 7 toegelicht worden, waarin toch uiteengezet wordt dat het er met de natuurlijke mens slecht voor staat, in ieder geval zolang hij leeft. Dus het positieve bericht is, het gaat met de mens goed zodra hij is overleden. Er staat er ook echt, zwart op wit, er staat in 6 vers, wat was het, 6 vers 7, want die, of, ja, 6 vers 7, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Maar dat betekent in de praktijk, zolang men nog in het lichaam is, is men daar niet van gerechtvaardigd. Fundamenteel eigenlijk niet, dat is een algemene gedachte. En bovendien, men is dan onder de heerschappij van de zonde en van de dood, maar ook die van de wet, zoals uit het volgende schriftgedeelte dan blijkt. Dat ziet er dus inderdaad slecht uit, mede omdat er geen ontkomen aan is natuurlijk, maar mede ook omdat de wet zelfs een averechtse werking heeft, wat het ook wezen mogen. En tegenovergestelde uitwerking heeft dan hij of zij zou moeten hebben, is de gedachte. Want u weet hoe dat is, hè? Als de mens met de Bijbel dicht, soms ook met de Bijbel open, maar dan leest hij er niet in, begint te filosoferen. U weet, een mens is een redelijk wezen. Hij wordt geacht intelligent te zijn, althans in vergelijking tot zijn huisdieren. Ja, want het is zo'n betrekkelijk. Ik kijk het woord zegt, dan denk ik al, ja, dat is zo betrekkelijk. Dus ik kan het nooit nalaten. Maar de mens wordt geacht denken, dat is het verschil met de dieren. Ik zeg er altijd meteen bij, dat is een probleem, want daardoor kan de mens zich zorgen maken. Dat is wat dieren nooit doen, dus we zitten echt met een probleem. Maar als een mens bovendien begint te denken, dan denkt hij altijd dat de wet er is om de mens te verbeteren. En dat is een misverstand, om de eenvoudige reden dat de mens onverbeterlijk is. Dan kun je navragen aan de fabrikant, of is dat oneerbiedig? Ik vind het niet oneerbiedig, dus dat zeg ik er dan maar bij. Dan kun je navragen aan de schepper, want zo moet je dat dan zeggen. En die zegt, nee, er komt niks van terecht. Weet je wat, ik doe hem weg. Hij berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Hij zou een andere maken. Nou was dat ook het oorspronkelijke plan overigens, om een reden die we nu maar niet uiteen zullen zetten. Maar de gedachte is dat de mens zou moeten verdwijnen omdat hij niet deugt. En de aardigheid is dat de mens dat in beginsel niet geloven wil. Immers, ons als kinderen, bij ons als kinderen wordt als wij tenminste een opvoeding genieten de indruk gewekt dat als wij ons netjes houden aan de wetten die ons voorgehouden worden, dan komt het wel goed met ons later. Vooral later natuurlijk. Want het is nog niet ver, hè. Er moet altijd iets van je terechtkomen, weet je wel. En dan moet je vooral goed luisteren en gehoorzaam zijn en al dat soort dingen meer. Zo hoort dat overigens ook. Maar abusievelijk wekt het de indruk alsof er iets van terecht kan komen. En daarna zeg ik, nou ja, er kan wel wat van terechtkomen, maar dan moet je eerst je normen aanzienlijk verlagen. Daar komt het op neer. Want de Bijbel leert dat de wet weliswaar een functie heeft. Wet in het algemeen, wordt in de schrift gezegd, is alleen voor kinderen. En heeft dus maar een tijdelijke functie, dus Galaten 4 waar dat staat. Voor kinderen, ook in geestelijk opzicht overigens. Maar in het algemeen is de uitwerking van de wet precies verkeerd om. In plaats van dat het beter wordt met de mens, wordt het alleen maar slechter. Mede omdat hij een beetje denken kan. En er komt dus, als het goed is... als dat niet allemaal toegeschroeid is, heet zoiets, hè, komt hij tot de conclusie dat in plaats van dat het beter gaat, gaat het slechter. Want hij wordt zich bewust dat hij niet in staat is om zich aan die wet te onderwerpen. Daar hoef je niet van te schrikken, want je kunt ook gewoon de Bijbel lezen. En er staat in Romeinen 8, nog een paar versen verder, daar staat in verband met dat wandelen naar het vlees en naar de geest uit vers 4. Daarvan staat in vers 6, het bedenken des vlees is de dood. Maar daarna in vers 7, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Het kan ook niet. Dat is een onderdeel van onze troost, denk ik altijd. Het kan ook niet. Je kunt van je best doen, komt niks van terecht, en het kan ook niet. En het je best doen alleen, dat is altijd onvoldoende. Zo was het op school, toen we als kinderen onder de wet waren, zal ik maar zeggen, wat voor wetten dan ook, je best doen was nooit genoeg. Toch? Maar hier staat, het kan ook niet. En dat is dus de ellende van hoofdstuk 6 en 7. Het woord ellende mag ik rustig gebruiken, want zo eindigt het hoofdstuk ook, hoofdstuk 7, met de conclusie, ik ellendig mens. Wat dat ook wezen mogen, maar het is niet best. Ik ellendig mens. De wet namelijk doet de zonde toenemen. Enerzijds zijn we onder de heerschappij van de zonde, hoofdstuk 6. Daarna komt de wet erbij en dan denkt men van nou, dat moet de zonde onderdrukken. Nee, zegt Paulus, dat zou misschien moeten, maar dat lukt zo niet. Het werkt zo niet, het werkt tegenovergesteld. Helaas, het gaat verkeerd om. De wet doet de zonde toenemen. Door de wet is kennis der zonde en de zonde wordt overmatig of bovenmatig zondigende. En de zonde neemt oorzaak door het gebod, om maar eens een paar clichés noem ik ze dan maar in ieder geval citaten te debiteren uit deze hoofdstukken, dan wel uit de gelaten brief, want daar staan dergelijke uitspraken ook. Kortom, het werkt precies verkeerd om. En hoewel de wet misschien, nee, ik moet het anders zeggen, hoewel de wet, vers 12 van hoofdstuk 7, heilig en rechtvaardig en goed is, heeft hij geen heilige of rechtvaardige of goede uitwerking. En waarom niet? Omdat de wet door het vlees krachteloos is. Maar dat hebben we net gelezen, meen ik, in hoofdstuk 8, vers 3. Want daar staat dat. En de apostel Paulus gaat dan op die gedachte in. In de eerste helft van hoofdstuk 7 heeft hij dan uiteengezet hoe het zit met die wet. En dat die wet alleen maar de zonde activeert in plaats van onderdrukt. Dus het wordt slechter in plaats van beter. Dan zegt hij dan, nou ja, hoe zit het dan met die wet? Die is toch van God gegeven enzovoorts. Die is toch heilig en rechtvaardig en goed. Ja, zegt de apostel, dat is zo. Waarna hij zich de vraag stelt van vers 13, is dan het goede mij de dood geworden? Want er gaat niks vanaf dat die wet dus een bediening des doods is. En de zonde alleen maar versterkt. Er zijn trouwens nogal wat termen voor met dezelfde strekking. Men kan ze opvissen, minstens een stuk of 10, uit 2 Korinthe hoofdstuk 3. De bediening des doods. Die wet, dat oude verbond. Dat is goed, is die goed? Ja, die is goed. Maar het is een bediening des doods. Hoe kan dat dan? Is dan het goede mij de dood geworden? Dan zegt de apostel, nee, niet het goede, niet de wet, maar de zonde. De fout zit niet in de wet, de fout zit in de zonde. Want de wet wordt nou eenmaal gelegd op de natuurlijke mens, op het vlees en dus op het zondige vlees. Uitdrukking eveneens uit Romeinen 8 vers 3, onder andere dan. En daarom werkt het niet. Het eenvoudige voorbeeld is dit. Je kan dan nog zo'n goede chauffeur zijn, maar als er geen accu in je auto zit of ding is kapot, doet hele ding het niet meer. En dan kan je nog zo'n goede chauffeur zijn, maar er komt niks van terecht. Je kan geen meter rijden. Populair gezegd. Of je stuurinrichting is kapot, dan rijdt het ding misschien wel, maar je kan draaien aan het stuur wat je wil. Dat gaat wel goed, maar het ding gaat niet de goede kant op. Enzovoorts. En zo is het met de wet. Heel goede chauffeur, in de zin van leidsman, want dat is wat een chauffeur eigenlijk is, toch? Een leidsman, maar de mens laat zich niet leiden. Om de eenvoudige reden dat hij nou eenmaal een natuur heeft, die weliswaar tot op zekere hoogte wellicht, kom je wat tegemoet, tot op zekere hoogte wellicht wat te beperken valt, maar echt te sturen, niet werkelijk. En daar gaat het maar om. Daarom werkt de wet niet. Dat ligt niet aan de wet, dat ligt aan de mens. Nou, ik zal u verdere voorbeelden onthouden, want die werkelijkheid is nog veel erger. Naarmate men namelijk probeert een mens te sturen, zal hij des te heftiger protesteren, want zo is het eigenlijk. En zo staat het ook in hoofdstuk 7 in elk geval. Dat zie je bij dieren. Vang maar eens een wild dier en probeer het dan maar eens kunstjes te leren. Vang maar eens een vogeltje en zet het maar eens in een kooi. Want overleeft het niet, hoor. Echt niet. Het was voor het beest zijn best wil, maar misschien. Maar het helpt echt niks. Integendeel, het beest gaat panieken en raakt helemaal de controle zelfs over zichzelf kwijt. Dat is het instinct wat erin zit. Dat is bij de mens ook zo. Hoe meer je hem beperkt, hoe gekker die wordt. Vraag dat maar aan uw shrink, zeggen ze dan. In Amerika. Aan uw Ik moet altijd ademhalen bij het woord. Psychiater, ja. Als ik dat niet doe, dan word ik zelf gefrustreerd. Nou goed. Want zo is dat. Ik denk ook dat heel wat zogeheten psychiatrische klachten van de mens gewoon daaruit voortkomen. Hij wordt beperkt in zijn vrijheid. Maar ja, als dat niet gebeurt, dan komt er ook niks van terecht. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus het werkt nooit. Vroeg of laat kom je dus bij die heren terecht. Als je niet uitkijkt. Nou goed, dat nou maar weer even terzijde gesteld. Het idee is namelijk dat er aan de mens zelf wat mankeert en dat het niet ligt aan de wet, maar aan de zondige natuur van de mens. Er zou in de natuur van die mens iets veranderd moeten worden. Dat kan overigens, althans in de praktijk. Zuiver leerstellig niet, maar in de praktijk wel degelijk. En daar gaan deze hoofdstukken over. Maar ik ga maar even verder. Waar het om gaat namelijk is dit. Dat de apostel tot de conclusie komt dat de mens niet deugt. Namelijk zo sterk dat hij zegt in vers 15, en hij herhaalt het steeds, dus ja, ik neem er ergens een draad op, hè, vers 15. Daar zegt hij, want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Wat ik doe, daar heb ik geen gemeenschap mee. Ik doe iets anders dan dat ik werkelijk ben. Hoofdstuk 7, vers 15, hè? Sorry. Hetgeen ik doe, dat ken ik niet. En kennen wil zeggen gemeenschap hebben met, deel hebben aan. Zodat de mens zichzelf dingen ziet doen die hij helemaal niet wil en waarin hij zichzelf ook niet herkent. Anderen herkennen hem daar dikwijls wel in. Maar ook dat is een misverstand. Wat de apostel namelijk uiteenzet vanaf vers 15... is dat er een eigenaardig verschil bestaat tussen wat de mens denkt en overweegt en zelfs wil en wellicht gelooft, in een niet al te absolute betekenis van de term. Kortom, dat er verschil is tussen wat de mens denkt en wat hij doet. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Hij zet ze zelfs 100%, nee hoe heet zoiets, 180 graden tegenover elkaar. En meerdere malen, en van beide kanten gezien. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat en dus niet wil, dat doe ik. Zo ziet het eruit. Dat willen weinig mensen toegeven. Maar zo is het nou eenmaal. Wij zijn altijd geneigd om onze daden alsnog goed te praten, om er een verhaal bij te bedenken, om een excuus te verzinnen en zelfs een reden te bedenken waarom we ze doen. Het zij actief gewild of het zij, ja, we hadden het eigenlijk niet zo gewild, maar het is toch wel goed dat het zo gaat. Zo, excuus te bedenken achteraf en zo verder. De Bijbel zegt gewoon, en Paulus zegt gewoon, dat het nergens voor nodig is. Het zijn gewoon twee verschillende dingen. Dat hoort niet zo, maar ja, de mens redeneert zelf en zegt, natuurlijk gaat dat zo niet. De mens denkt en hoopt, want het is ideaal, dat de werken die hij doet een weergave zijn van wat hij denkt en dus van wie hij werkelijk is. Zo sterk dat in de praktijk deze begrippen zelfs helemaal verward zijn geworden. Als wij vragen naar iemands identiteit, wie is hij of zij, moet je er tegenwoordig geloof ik bij zeggen. Wie is hij of zij, dan krijg je te horen, nou hij is een fietsenmaker. Of, ik bedoel letterlijk broeder, ja, overdrachtelijk kan ook. Maar, ik bedoel het letterlijk, maar hij of zij is dit of dat in de zin van hij doet dit of dat. Maar dat is het niet. En men verwart abusievelijk de werken die een mens doet met zijn wezen of met zijn identiteit, met hemzelf, met zijn ziel. Kan ook, maar dan moet ik dat weer uitleggen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Men doet nu eenmaal anders dan men is. Niet alleen dan men denkt, dan men is. Want de Bijbelse gedachte is, en dat zou ik er wel in willen hameren, de Bijbelse gedachte is dat iemands identiteit, iemands wezen, zijn aard, hoe dat maar heten mag, niet bepaald wordt door hoe hij zich gedraagt, maar door wat er in zijn hart is. Of in zijn verstand, of in zijn gedachten, of in zijn gemoed, of in zijn inwendige mens, wat het maar is. Hè? Het is toch allemaal hetzelfde in de Bijbel. Begrijp je waar ik het nou over heb? Dat is voor ons lastig, want wij weten niet wat er in het hart van de mens is. Wij kunnen er zelfs niet naar raden, wij kunnen alleen zien wat iemand doet. En daarna zijn we geneigd de dingen die iemand doet te interpreteren naar onze gedachten. En dan zeggen wij, deugt niet. Want hij doet anders dan wij denken. Enzovoorts. Ja, zo werkt het uiteraard niet. Wat iemand is, wordt niet bepaald door zijn werken, maar door wat in zijn hart is. En zijn werken, wel, die zouden wij verexcuseren, zoals dat heet. Niet in aanmerking nemen. Kijk, ik wil het niet te moeilijk maken, maar het is natuurlijk wel degelijk zo dat de Bijbel leert dat de mens geoordeeld zal worden naar zijn werken, maar dat is pas zo in tweede instantie eigenlijk. Want de eerste instantie is, God ziet niet de buitenkant aan, namelijk de persoon, dat is de buitenkant overigens, vergis u niet. God ziet niet de buitenkant aan, God ziet het hart aan. De mens ziet aan wat voor ogen is, dat is een werken, maar de Heere ziet het hart aan. Wie of wat iemand is, wordt bepaald door wat hij denkt, wat er in zijn hart is. En zijn werken, het zou mooi zijn als die daarmee in overeenstemming waren, maar het is een zeer hooggegrepen ideaal. In de praktijk is dat niet zo. En als u toch bij een psychiater komt, dan wil die u misschien ook wel vertellen hoe dat zit met het gedrag van de mens en hoezeer dat juist tot functie heeft in de praktijk om het werkelijke aard en wezen van de mens te bedekken, te verbloemen, te verbergen. Dat is in het algemeen zo. Niet dat dat bewust gebeurt, maar zo werkt het in de praktijk. Dus compensatie dikwijls. Nou, hoe dat ook zij, want van belang is het hier helemaal niet. Wat van belang is, is dat de identiteit van de mens bepaald wordt door wat in zijn hart is. En dat is wat de apostel hier naar voren brengt. Hij zegt, het is wel slecht gesteld met de uitwendige mens, die men onder een wet stelt en die dan blijkt zondiger te zijn dan hij ooit gedacht had. Maar, zegt hij, in vers 15, denk daar die draad toch maar op. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En dan vers 16, en indien ik datgene doe, dat ik niet wil, ik doe wat ik niet wil, als dat zo is, dan stem ik daarmee de wet toe dat zij goed is. De norm wordt dus niet wat men doet, de norm wordt wat men wil. Want als ik vaststel, ik doe andere dingen dan ik wil, dan stem ik toe dat mijn wil goed is. In overeenstemming dus met eventueel met de wet Gods, wat dat dan ook wezen mogen, of dat 10 of een paar honderd of 1000 geboden zijn, of het woord Gods in het algemeen, dat doet nou verder niks te zaken eigenlijk. Het gaat maar om het beginsel hier. En als de apostel vaststelt dat hij zelf afkeur heeft over zijn eigen werken, en met het hart en dus met zijn gedachten bewustzijn dus instemt met de wet Gods, dan zegt hij meteen wel, als ik instem met de wet Gods en ik stel tegelijk vast dat ik me er niet aan kan houden, dan zegt hij wel, dan doe ik die dingen niet meer, maar want ik ben degene die instemt met de wet Gods en die vindt dat de wet goed is. En als dan toch zonden geproduceerd worden, dan distancieert de apostel er zich van en zegt, wel, dat doe ik dan niet meer, maar dat doet mijn zondige natuur. Dat doet de zonde, dat is de zondige natuur, dat doet de zonde die in mij woont. Hij distancieert er zich van. Dat kan je natuurlijk alleen doen als je jezelf kunt distancieren van je eigen werken. Als je bewust bent van deze dingen. Dat het niet gaat om het uitwendige, maar om dat wat in het hart is. Maar alleen al die wijze van denken staat diametraal tegenover het denken van de natuurlijke mens in het algemeen. Van de wereld in elk geval. Want dan gaat het allemaal om de uiterlijke dingen. Wat je kunt laten zien. Of hebt laten zien, eventueel. Maar daar gaat het niet om, zegt de schrift, en zegt God dus. Het gaat om wat in je hart is. En de rest is in het gunstigste geval camouflage. En dan herhaalt hij precies dezelfde gedachte. Namelijk, vers 18, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees bedoeld in nu deze keer, En dus in mijn lichaam, want het woord vlees wordt hier gebruikt uitsluitend in deze betekenis, lichaam. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is bij mij, dat is er. Het willen is bij mij, maar dat heeft met vlees niks te maken. Het heeft te maken met het hart, de gedachten, het gemoed, de inwendige mens. Of hoe het men heet mag. Dat is niet meer verkeerd. Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Ik zou wel willen, maar ik weet niet hoe. Komt niet voor elkaar. En dan opnieuw, want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En dan weer, vers 20. Vers 20 komt dan te liggen naast vers 17. Als u het nog zo snel kunt bijhouden, vers 15 tot en met 16 kun je leggen naast vers 18 tot en met 20. Dus gewoon twee keer hetzelfde. En de conclusie in vers 20, na twee voorafgaande versen, is dezelfde als in vers 17 na twee voorafgaande versen, of zeg ik het verkeerd? De conclusie in vers 17 na twee voorafgaande versen is dezelfde als die in vers 20 na twee voorafgaande versen. En die van vers 20 is dit keer: indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. En dat betekent dat als onze identiteit bepaald wordt, onszelf, ons ego, ons eigen in gewoon Nederlands, bepaald wordt door ons denken, door wat in ons hart is, en daarmee dus door geloof, dan distancieren wij ons van onze oude menselijke en zondige natuur. En daarvan kan men dan terecht zeggen, dat ben ik niet. Want ik, dat heeft met mijn gedachten te maken. Met wat ik geloof en wat ik beleef en zo verder. En dus gaat het om twee verschillende dingen. Daarna vat de apostel het weer samen en zegt, dus zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. En daarom werkt de wet niet, want die zegt dat de mens het goede zou doen en zegt ook wat het goede is, maar dan juist wordt het kwade actief. Zo werkt de wet. Verkeerd dan. En dan weer vers 22, want ik heb een vermaak in de wet Gods, daarin vind ik mijn blijdschap. In het woord Gods in het algemeen, maar dus ook in de Torah eventueel, de wet Gods, in beperkte zin. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar de inwendige mens, dat weet u, dat is weer het hart, het gemoed, het denken, geloof, eventueel verstand, hoor, want het is precies hetzelfde. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens, maar ik zie een andere wet in mijn leden, in de zin van mijn vlees of in de zin van mijn lichaam. Ik zie een wetmatigheid in mijn leden of in mijn lichaam, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds. Met andere woorden, de wijze waarop de mens, dan wel zijn vlees, dan wel zijn lichaam zich gedraagt, is in de praktijk in strijd met zijn denken. En of dat voor de natuurlijke mens geldt, ik denk het wel, maar het wordt des te sterker wanneer het wordt toegepast op gelovigen. Want daarvan mag je toch aannemen dat zij een vermaak hebben in de wet Gods. Ja, ik kijk u nou even aan, want ja, hier krijg ik altijd een probleem over dus, hè. Als ik met nadruk vaststel dat Paulus hier niet spreekt over zijn leven voor zijn bekering, om zo te zeggen, maar inderdaad over zichzelf op het moment ook dat hij deze brief schrijft. Staat hij in de verleden tijd? Het was zo. Hij zei, nee, het is zo. Ik heb een vermaak in de wet Gods. Ik wil het goede doen. Maar er komt zo weinig van terecht. Simpel gezegd dan, hè. Dat is wat hij zegt. Slechts op gelovigen is het echt van toepassing te brengen, zonder voorbehoud. Ze hebben een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar niettemin liggen ze dan overhoop met en komen ze in conflict met zichzelf, dat wil zeggen met hun oude natuur. En als gelovigen distancieren wij ons daarvan. Niet van de oude natuur slechts van onze broeders en zusters, maar in de eerste plaats die van onszelf. Daarna ook van anderen. Sommigen weten dat het zo moet en beginnen dus met de zondige natuur van anderen te negeren. Maar dat is meestal compensatie voor dat men de eigen oude natuur niet, dat men daar geen afstand van kan nemen. Begrijp je wel? Maar het begint inderdaad bij onszelf. En de apostel zegt gewoon, ik zie het niet, ik zag, ik zie een andere wet in mijn leden, dus in mijn lichaam, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Dat wil zeggen, dat is wat de oude natuur, ook van de gelovigen, probeert. De mens, de gelovigen, te vangen onder de zonde en onder de wet uiteraard, maar ook zijn denken daaronder te vangen. De duivel persoonlijk maakt gebruik zelfs van onze oude natuur om ons denken te verlammen. Daar blijkt ook wel, want een van de meest, door mij althans meest gehoorde argumenten tegen wat wij nu doen, namelijk Bijbelstudie, is men zou eerst maar eens wat in de praktijk moeten brengen, eerst maar eens moeten laten zien dat men een kind van God is, alvorens men ook misschien dan ook nog eens een keer voor de hobby of iets dergelijks zich zou verdiepen in de Bijbel als zodanig. Men richt zich eerst op de praktijk, waarmee meteen geïllustreerd wordt hoe het in elkaar steekt. Als het gaat om ons praktische leven en we oriënteren ons daarop, heeft dat onmiddellijk tot gevolg dat ons vermaak in de wet Gods als zodanig, los van praktijk, dat we dat kwijtraken. En onze interesse in het woord Gods in het algemeen verliezen. Maar het moet andersom. Men zou een vermaak hebben in de wet Gods, in het woord Gods, zijn geboden bewaren, is de Johannitische variant, zo heet dat. Hè? Dat heeft met schaken trouwens niets van doen. Dus de Johannitische, ja, zijn geboden bewaren of een vermaak hebben in de wet Gods was de bedoeling. Daaruit zouden we leven, dat is ons leven. En wat er daarna naar buiten toe van terechtkomt, ik moet u zeggen dat dat niet het onderwerp is van dit schriftgedeelte, dus dat schuif ik ook maar voor me uit. Dat komt pas later in dit hoofdstuk en daarna volgende hoofdstukken van hoofdstuk 12 overigens en verder uitgebreider aan de orde. Het gaat hier nog om die beginselen. En het beginsel is dat wij zouden weten dat wie wij zijn wordt bepaald door wat in onze harten is. En hoe wij zijn, ja, is een heel ander verhaal, maar daar zouden we afstand van nemen. Zo zonder meer. En afstand van nemen, daar versta ik gewoonlijk onder er hartelijk om lachen. Dat denk ik altijd. Als een mens en een gelovige in het bijzonder iets nodig heeft, is het vooral zelfspot. Meen ik. Met betrekking tot zijn eigen praktische leven. Je zou er afstand van moeten nemen. Het is gebrekkig en je moet er wat om lachen. Waar het om gaat is dat wat we in het hart hebben. En waar het aan zelfspot ontbreekt is dat altijd omdat men zijn eigen werken serieus neemt. En bovendien zich bewust is dat in het hart zich helemaal niks van waarde bevindt. Men heeft dan niet anders dan alleen de werk, het uiterlijk. En dus neemt men dat serieus. Zo gaat dat. Maar bij ons als gelovigen, als het goed is, is het andersom. Wij lachen om onszelf, we zijn ook maar een raar clubje, zeg ik altijd. Een verzameling ongeregeld, zeg ik ook altijd. Zo zie ik het ook het liefst. Ik bedoel niemand te beledigen, maar zo zie ik het liefst. Want daar gaat het niet om. Waar het echt om gaat, is om dat wat in onze harten is. Begrijp je wel? Om dat woord Gods. Dat is onszelf of ons ego, ons eigen, heet het dan in de Filippense brief bijvoorbeeld. De aardigheid is bovendien dat tegenover, ik noem het maar even in het voorbijgaan, dat tegenover deze wetmatigheid van de oude natuur, dat men het goede wellicht wil doen, maar dat het kwade dan erbij ligt en dat men het goede wil doen, maar men doet het kwade, dat dat een tegenhanger heeft in de Filippense brief. Maar daar zijn we inderdaad een paar stappen verder in Filippense 2. Want daar staat, bewerkt uw zelfs zaligheid, bewerkt de zaligheid van uw eigen, uw ego, voor de Latinisten onder ons. Bewerkt de zaligheid van uw eigen, uw zelfs zaligheid, met vrees en beven, want het is God die in u werkt bij de het willen en het werken. Zie je? Maar dat is een hele fase verder. Het willen en het werken, ook uiteraard in die volgorde. Dat kan moeilijk ook anders. Maar hier, de mens als zodanig beschrijvend, zegt de apostel, ja, wat ik ook goed wil, er komt niks van terecht. En in Filippenzen staat, nee, het is God die in ons werkt beide, het willen en het werken, daar komt wel wat van terecht. Maar alleen als het ook inderdaad God is die dat willen in ons bewerkstelligt. Die begrijp je toch? Daarna is natuurlijk de vraag, hoe komt dat dan tot stand? Dan zeg ik, ja, maar kijk, dat is het latere deel, het verdere deel van Romeinen hoofdstuk 8. Waar inderdaad gezegd wordt dat de mens weliswaar beginselen nodig heeft in zijn leven, die hem leiding geven om een, want dat is het goede woord dan, die richting, om het woord leiding dan te vermijden, die richting geven aan zijn leven, bepaalde beginselen, normen en waarden, heb ik dus nagevraagd bij een VVD'er. Of was het een CDA'er, dat ben ik trouwens vergeten. Maar normen en waarden, maar de gedachte is dat dat beginselen zijn die niet zijn opgelegd, want dat is wet, maar zijn beginselen die in het hart geplant zijn. Dan wel in het hart geschreven, is het idee. En dat gebeurt door de Heilige Geest die in ons woont. Zo gaat dit hoofdstuk verder. Maar dat komt pas daarna. Maar daarvoor, ze dat buiten beschouwing laten, want zover zijn we in dit schriftgedeelte niet, daar is het gewoon het beginsel, ja, je kan er wel wat willen, maar er komt niks van terecht. En hoe goed je ook wil, het wordt altijd slechter. Het heet niet de wet van Murphy, maar het had het kunnen zijn natuurlijk. Toch? Een praktische toepassing van de wet van Murphy is dat eigenlijk. Nou goed. Maar het gaat erom dat de apostel zich distantieert van zichzelf. Hij zegt dan ook in vers 23 van Romeinen 7... maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde. En inderdaad, die mijn denken ook gevangen neemt. Het leven van heel wat kinderen gods, nou ja, kinderen gods, laat ik het anders zeggen, het leven van heel wat christenen, wat het ook wezen mogen, in elk geval, wordt bepaald door wet. En dus door werken. En de ellende daarvan is dat het meteen bepalend wordt voor het denken. Maar daarmee wordt het denken, en dus ook geloof, gestuurd van de verkeerde kant. En wordt gestuurd door de zondige natuur van de mens zelf. Daar komt het in de praktijk op neer. Om niet te zeggen door de wereld, maar ja, die wordt beheerst door de duivel hoogstpersoonlijk. Dus dan kun je ook nog zeggen, dan wordt het beheerst door de duivel zelf. Ik denk ook dat het zo is in de praktijk, eigenlijk. Maar het moet andersom. Men zou beginnen met zelf. U weet wel, ik noem wel eens vaker die eigenaardige mensen die, ik kom er nogal eens tegen, mensen die toch een aardige carrière hebben opgebouwd, waarvoor we allemaal respect hebben, bekende Nederlanders enzovoorts, en ineens zijn ze er niet meer, en dan zeggen ze, nee, ik ben op zoek naar mezelf. Dan denk ik, ja, precies. Want dat is er niet. Je mag dan een boel kunnen laten zien naar de buitenkant, maar dat is niet jezelf, dat is wat je doet. Of speelt, of acteert in vele gevallen. Maar nou, wat zit er binnenin? En hoe harder men bezig is met de buitenkant, hoe minder het terechtkomt van de binnenkant, van wat er in het hart is. En dat laat het hart leeg. Nou, dat is het verhaal. Maar het is ook een misverstand. De identiteit van de mens wordt bepaald door wat in zijn hart is, en daarmee ook zijn geluk, de vrede die hij heeft, bevrediging in het leven enzovoorts, heeft niks van doen. Niet primair althans, van doen met wat hij doet, maar heeft primair van doen met wat er in zijn hart is. Daarna komt er nog het een en ander, ook naar buiten toe. Maar zoals gezegd, dat is hier niet aan de orde. We zouden eerst dat verschil leren verstaan. En de apostel zegt dan dus vervolgens in vers 24, ik ellendig mens, want dat is de conclusie over die mens, zo zit het. Hij is ellendig, wat het ook zijn mogen. En daarna zegt hij, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Wat de uitdrukking lichaam deze doods precies betekent, is moeilijk te zeggen. Maar je kunt gewoon die woorden even bij elkaar optellen en vaststellen dat het gaat om een lichaam waarin de dood heerst. En waarin de zonde heerst. De aardigheid is bovendien dat voor de cryptologen onder ons, het lichaam deze doods, die uitdrukking in zichzelf geeft antwoord op de vraag. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Nou, de dood. Precies, ja. Maar er stond natuurlijk al in 6 vers 7. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Maar zolang wij nog leven, wat dan? Het antwoord komt wel. En ik zoek dat antwoord niet noodzakelijk meteen in het volgende vers. Want ja, wij weten het antwoord. We zeggen dat is de Heer Jezus Christus. En daarna vinden we de term Heer Jezus Christus of God Jezus Christus, onze Heer, vinden we in vers 25. En zeggen dat is het antwoord zonder dat we de zin goed lezen. Maar het antwoord komt wel, maar een paar versen later. Waardoor worden wij verlost? Beter, door wie worden wij verlost? Het is niet met één woord te zeggen. Er komen ook verschillende termen die antwoord geven op deze vraag. Maar pas in Romeinen 8. Eerst wordt vastgesteld, en samenvattend vastgesteld, vers 26. Zo dan, op deze wijze, zoals uiteengezet tot en met vers 25. Zo dan, ik zelf, let op dat woordje zelf erbij, hè. Er staat niet, ik dien wel met het gemoed de wet Gods, maar ik zelf. Dat wil zeggen, dat ben ik echt, dat is mijn zelf, mijn ego, mijn eigen. En anders vul je het woord ziel in, als je tenminste de betekenis daarvan kent. Want dat is wat het is. Ik zelf dien wel met het gemoed, dat wil zeggen met het denken, met de mind. De wet Gods met het hart, dat wordt lijkt mij het beste om het maar te gebruiken. Ik dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees, met het lichaam, de wet der zonde. Maar ik zelf ben niet vlees, maar gemoed. Het gaat niet om vlees, maar het gaat om geest, denken, geloof, het hart, de inwendige wens, of wat er maar wezen mag. En terwijl ik met het gemoed de wet Gods dien, dien ik met het vlees wellicht de wet der zonde. En zo staat het hier. En hoe dan verder? Nou, eerst wordt vastgesteld dat onze identiteit bepaald wordt door wat in ons hart is. En vervolgens als God niet de uitwendige mens aanziet, maar de inwendige mens, dat wat in het hart is, dan is er geen veroordeling. Dat schiet dus wel mooi op. Toch? Theoretisch, en heel zwart-wit, zegt de apostel in 1 Korinthe 3, nou ja, het is mogelijk dat al onze werken verbrand worden, maar niettemin dat we zelf behouden worden, staat hetzelfde woord ook bij, hè? Maar hij zelf zal behouden worden. Daar blijkt dus ook dat het zelf van de mens niet bepaald wordt door zijn werken, maar door wat in zijn hart is. Nou, als het daardoor bepaald wordt, dan stellen we eerst vast, zo is het dan nu geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Want het mag dan zijn dat de mens tekort schiet, naar buiten toe en in zijn werken, wel, daardoor wordt hij niet gerechtvaardigd voor God doorwerken, dus het maakt ook niks uit. Maar het hart, met het hart kan men wel degelijk een vermaak hebben in de wet Gods, als men nederig genoeg is tenminste. En langs die weg heeft het Gode behaagd ons zalig te maken. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods dan weliswaar niet. Maar de geest kan heel goed, die doet het dikwijls ook niet, maar kan het wel. En dat is dus de mogelijkheid tot zaligheid. Daarom wordt de mens niet uit werken, maar uit geloof gerechtvaardigd. Er is geen andere route. Maar het veronderstelt dat dus inderdaad ons ego bepaald wordt door wat wij geloven, dan wel denken, weten, kennen of hoe dat maar heet mag. He? En dat, want daarnaast is de weg tot zaligheid. Niet door wat wij schijnen, heten, denken of voorkomen. Maar door wat wij zijn. Dat wat in ons hart is. Ja, die leggen we een andere keer uit, ja. Maar zo is er dan dus nu geen verdoemenis. Ik moet ook nog wat zeggen over dat nu. Nu, dat zeg ik altijd, nu is eigenlijk na. Dat wil zeggen na al het voorafgaande. Nou, heet zo is het. Vandaag. Na al het voorafgaande. Dus vertaal ik het liefst met inmiddels. Maar ja, dan heb ik weer twee voorzetsels. Schiet niet echt op. Maar na al het voorafgaande. Heeft het dan iets met tijd te maken? Was het dan vroeger wel veroordeling, verdoemenis, veroordeling is hetzelfde woord. En nu niet meer. Dan moet ik u zeggen, nou misschien wel, valt ook nog wat te verdedigen ook, maar ik geloof nooit dat het hierover gaat. Waar het hierover gaat, is over ons eigen bewustzijn. En zodra wij ons deze dingen, zoals uiteengezet in hoofdstuk 7, het laatste gedeelte, bewust zijn, dan kunnen wij zeggen, dan is er nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Op geen enkele wijze namelijk. Niet alleen dat wij door God niet veroordeeld worden, maar ook door onszelf niet meer. Het speelt namelijk geen rol, die oude mens. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het gaat namelijk over ons bewustzijn, over ons praktische leven. Of moet ik herhalen dan dat deze hoofdstukken 6, 7 en 8 uitsluitend van doen hebben met ons praktische leven. Het leerstellige gedeelte, dat was 1 tot en met 4, 5 wellicht. Hangt er maar vanaf. Maar waar het gaat om de praktijk, in elk geval 6, 7 en 8. U weet wel, we zijn kinderen Gods, we zijn in Christus, een nieuwe schepping. En hoe nu verder? Wat is ons levensbeginsel? Dan zeg ik altijd, nou, hoofdstuk 6 zegt, de zonde misschien, zoals bij de natuurlijke mens? En het antwoord is nee. En hoofdstuk 7 zeg ik dan ook altijd, er wordt gesuggereerd, de wet dan misschien? En dan zegt de apostel, nee, de wet ook niet. Nou, wat dan wel? Praktische dingen dus. En daarom lees ik ook 8 vers 1 als praktisch. Het is niet alleen zo dat God ons niet veroordeelt. De gedachte is ook dat wij zelf ons niet veroordelen. Geliefden, indien ons hart, ons denken, ons innerlijke mens, die vermaak heeft in de wet Gods, indien ons hart ons veroordeelt. Wat is nou de volgende zin? Ik ben in 1 Johannes. God is meerder dan ons hart. Precies. Dat kan alleen maar wat betekenen als het betekent dat God ons niet veroordeelt. Want anders betekent die zin niks. Toch? Nee, dat blijkt ook uit de context daar. Maar ik gun me de tijd nou niet om dat op te zoeken. Maar in elk geval, zo is er dan nu in dit bewustzijn ook vooral, nadat wij dit geleerd hebben, geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En dan zal ik er nog eens wat bij zeggen. Wij lezen talloze plaatsen. Lezen wij uitdrukkingen als, laat ons dan afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, enzovoorts. En laat ons de nieuwe mens aandoen. Vele plaatsen, verschillende brieven ook. Hoe doe je dat dan? Die oude mens afleggen. Je kunt je er niet van ontdoen. Toch wel. Nee, het punt is gewoon dat die oude mens in onze gedachten, dat is onszelf, ik, ego, eigen. Dat die oude mens in onze gedachten geen rol van betekenis zou spelen. Ik zeg niet dat het geen rol zou spelen, maar niet van betekenis, dat bedoel ik. Verder niet van belang. Waarheid staat of valt niet bij ons praktische leven. En dat wat in ons hart is, en wij geloven en weten en kennen, met de Bijbelse termen dus, dat staat of valt ook niet bij ons praktische leven. Dat staat volkomen los van elkaar. Wij zouden het negeren. Dat is een ander woord voor vergeven trouwens. Volgens de Bijbel. Wij zouden het laten. Want zo wordt het woord vergeven dan bij gelegenheid vertaald. Nou, nee, dat is de betekenis van het woord. Het wordt bij gelegenheid vertaald met vergeven, maar het betekent gewoon met rust laten. En het begint met het met rust laten van ons eigen oude leven. Dat zouden we loslaten. En niet aan tillen. Ben ik verkeerd geweest? Ja. Nou, en? Wat verandert er nu? Iets verkeerds gedaan? Misschien een aspirintje, maar helpt dat. Maar ik bedoel, ja, want ik teken dan toch maar een beetje de gek mee. Ik bedoel, zoals ik net al zei, men moet er wat afstand van kunnen nemen. Nou en? Of denkt u dat het christelijk is om excuses te bedenken en onszelf te rechtvaardigen? Dat het christelijk is om te zeggen, nou ja, ik heb het wel verkeerd gedaan, spijt me, ik had het eigenlijk niet zo gewild, maar ik zal mijn best doen dat het niet weer gebeurt. Denkt u dat dat christelijk is dan? Ja, sommigen wel, hoor. Sommigen denken dat. Ik zie hier niemand knikken nog, maar vooruit. Maar dat is niet christelijk. Men zou er afstand van nemen. Ja, maar God vindt het heel erg dat we bepaalde dingen doen. Oh ja? Welke dingen? Ik wil er wel mee instemmen, maar dan wil ik weten welke dingen het zijn. Niet uit nieuwsgierigheid, maar anders kan ik er verder niks over zeggen. Maar waar het gaat om gewoon de zondige natuur van de mens, met al zijn extremen, dan zeggen, ja, hoezo? God heeft dat al lang weggedaan. God rekent dat niet. Het is er nog wel, maar God rekent het niet. Dat mag hij ook niet als rechter. Staat hem ook niet vrij om het te rekenen, hoor. Hij mag het niet rekenen. Want het is al gerekend. En afgerekend, wel te verstaan. Toch? Want er was iemand die wilde voor ons graag alles afrekenen. Ik geloof dat ik nou het verkeerde liedje voor me heb, maar... nou ja, dat komt dan boven, sorry. Maar vooruit. Maar dat is wat er gebeurt. En er staat ook in de volgende verse. Ik met opzet heb ik niet omgeslagen. In mijn Bijbel moet je dan omslaan naar hoofdstuk 8, vers 2 en 3 enzovoort. Maar ik doe het nou zomaar om te laten zien dat het inderdaad in overeenstemming is met wat hier staat. Men zou die dingen niet rekenen. Men zou ze vergeven, negeren. Accepteren is niet het goede woord. Men zou ze niet aanpakken, want dat is wat accepteren betekent. Men zou er helemaal niks mee doen. Laten. Ja, dat is zo. Nou en? Heel vervelend. Wellicht. En in ons aardse leven, als mens, zijn bepaalde dingen inderdaad ernstig genoeg. Dat is waar. En ze brengen ook consequenties mee voor ons praktische leven. Dat is waar, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over onze relatie tot God. Voor het andere moet u niet bij mij zijn. Toch? Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Het is de terugverwijzing naar hoofdstuk 5. In Christus. Want in Adam waren wij alle zondaren. En in Christus zijn wij allen gerechtvaardigd. Hoofdstuk 5. En op de achtergrond eventueel, in plaats van in Adam, kun je nog altijd zeggen in Mozes. Als je het tenminste wil beperken tot de verwijzing naar de wet, dat kan ook nog, maar die wordt niet genoemd, dus ik doe het ook liever niet. Maar in Christus Jezus zijn we nieuwe schepselen, zouden we in het leven heersen door die ene, dat was Romeinen 5, weet u wel, en zo verder. En bovendien, in Christus zou niet de zonde heersen, maar de genade zou heersen door rechtvaardigheid. Dat was het laatste vers van Romeinen 5. Ik kan ze nou eenmaal nu niet allemaal aanhalen, dus ik noem er alleen maar een paar punten uit. Dan is er geen verdoemenis, omdat God die oude mens niet telt. En wij tellen hem ook niet in de wetenschap dat die oude mens, dat is ook niet wie wij echt zijn. Dat denkt de wereld wel, en dat denkt de natuurlijke mens misschien wel, die gericht is op de uiterlijke dingen, maar wij zouden toch beter moeten weten. Ik soms denk, de natuurlijke mens zou dat ook beter moeten weten. Waarom ook niet, want het is niet specifiek Bijbelse waarheid. Dus algemene waarheid, ook bij de natuurlijke mens. Maar de mens raakt verblind door uiterlijke dingen, omdat hij nou eenmaal afgaat op wat hij ziet. Dat is tamelijk dom. Schiet me nog net neutraal woord binnen. Maar zo is dat. En nou vers 2. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Want... Het leuke is, het vers is eerst de conclusie en samenvatting van het voorafgaande. En daarna komt er alsnog een toelichting op de conclusie. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Waarna de vraag is, wat is dat de wet des geestes des levens? Nou, die is wat ingewikkeld, nemen we dus eerst die andere. Wat is dat, de wet der zonde en des doods? Nou ja, goed, na hoofdstuk 7 moet je dat natuurlijk weten. De wet der zonde en des doods is, om het populair te zeggen, het handschrift dat tegen ons was in geboden en inzettingen bestaande. En dan wordt u geacht te zeggen, ja, maar dat is gewoon aan het kruis genageld in het verleden en weggedaan. En dan zijn we dus terecht bij de Bijbelse leer, daarna zeg ik theorie, want het is theorie, het is namelijk een stelling. Een leerstellige thesis, een leerstellige waarheid, waarbij de Bijbel zegt, van Gods kant uit althans, dat de wet beëindigd geworden is en de heerschappij van de wet ten einde gebracht is door de dood van de Heer Jezus. En daarnaast weet ik nog net één schriftplaats, waar staat dat het is door de opstanding van Christus, Maar ik heb geen tijd om dat nou toe te lichten. Maar de officiële gedachte is door de dood. Einde der wet. Maar als dat zo is, deze theorie, hoe komt het dan dat in de praktijk niet alleen een groot deel van het christendom, maar zelfs een groot aantal volksstammen, ongelovigen, die niet in Christen, in de Heer Jezus Christus geloven, onder die wet leven, of een variant ervan. En ik heb het dus over zowel orthodoxe christenen als over orthodoxe joden. Populair gezegd. Want evangelische christenen leven dikwijls ook onder de wet, maar wilde ik nou niet meteen zeggen. Moet ik dat weer uit zo'n bandje knippen? Doe ik niet hoor. Maar je begrijpt toch waar ik het over heb. Als de wet beëindigd is, hoe kom, om het Afrikaans te gebruiken, hoe kom leven nog zoveel mensen onder de wet? En dat is omdat we dan van doen hebben met de praktische situatie. In de praktijk erkent men niet dat de wet beëindigd is en men blijft hem gewoon toepassen. Mensen doen dat, God niet, maar de mens. En wij als gelovigen die vragen, mag het wel van de wet of mag het niet van de wet? Wij doen iets ongehoors, iets wat absoluut niet kan, iets volstrekt onrechtvaardigs. En zelfs iets wat in strijd is met de wet, zegt Galaten 3. Nou ja, 2 geloof ik nog, net. Nee, Paulus zegt, als de wet vernietigd is en ik pas hem toe, stel ik mijzelf tot overtreder van de wet. Maar hoe kan dat? Wel, omdat de mens die wet wil vasthouden. Hoe wordt hij dan bevrijd van de wet? Dan mag je dus niet meer zeggen, door de dood van de Heer Jezus. Want leerstellig is dat waar, God heeft die wet beëindigd. Maar in de praktijk, voor de mens, hoe word ik, hoe wordt u bevrijd van de wet? Kijk, het punt is gewoon, je komt er niet af, er is een goede reden voor. Dat is een natuurwet. Je komt er niet af omdat je geen alternatief hebt. Er komt niks anders voor in de plaats. Dat wil zeggen, je haalt de wet weg, er ontstaat een vacuüm, dus je laat hem weer los. En wat gebeurt er? Hij schiet weer terug op zijn oude plek. Toch? En mensen, ook christenen, gelovig of niet, dat weet ik nooit. Ook christenen zeggen, ja, maar de mens heeft dat toch nodig? Je kunt er niet zonder de wet door het leven gaan. Een boel onbegrip overigens bij. Maar men kan wel zonder wet, maar niet zonder normen of waarden, zoals dat zo fraai heet. Het is niet helemaal hetzelfde. De werking is min of meer gelijk, maar het punt is, het wet wordt opgelegd van buitenaf. En onder toezicht dus, hè. En normen en waarden is dat wat in het hart is. Mens kan heel goed zonder wet, als hij maar normen dan wel waarden heeft. Waardevolle normen, denk ik altijd. Dat lijkt me de betere term, eerlijk gezegd. Toch? Maar de wet vult het hart niet. Het is ook somber gesteld, droevig gesteld, met het denken en daarmee dus ook met het geloof van diegenen die onder de wet leven. En ik bedoel niet alleen christenen onder een zogenaamde christelijke wet of joden onder een zogenaamde judaïstische wet. Ik bedoel ook kinderen levend onder de wet van de ouders. Er zijn hoeveel mensen gesteld, maar daarom leven ze ook onder die wet. Je komt er niet af, het is een vicieuze cirkel. Leven de puberteit, dat is de enige manier om een beetje onderuit te komen, denk ik altijd. Ja, dat kun je zeggen als kinderen het huis uit zijn, hè. Nou goed, ja. Maar zoiets is dat, is een gezonde zaak. Men moet namelijk het hart gevuld krijgen. Of men heeft eigenlijk zelf de verantwoordelijkheid om het hart ergens mee te vullen. En dat is waar het om gaat, ook in verband met het evangelie. Onze harten zouden gevuld worden namelijk niet met een wet die erin gekrast, gegraveerd wordt, met geweld, gepaardgaande met de bijbehorende verminkingen dus. Nee, dat is de Bijbelse gedachte. Maar ons hart zou gevuld moeten worden met het woord Gods, dan wel met de geest Gods, dan wel met het geest van Christus, dan wel met Christus. Nou ja, dat is vers, wat het maar is, vers 8, 9, 10 van hoofdstuk 8 hier. Toch? Met andere woorden, terug naar vers 2. Wij worden pas verlost van de wet der zonde en des doods, wanneer er iets voor in de plaats komt. En het iets ervoor in de plaats heet noodzakelijkerwijze. Dus ook, om taalkundige grond alleen al ook wet. Maar dat is niet de wet der zonde en des doods. Wet is normen en waarden, hè? Principes, beginselen, levensbeginselen. Maar het heet wet des geestes des levens. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Nou vraag het gewoon persoonlijk aan de apostel Paulus. Paulus, hoe ben jij nou van die wet afgekomen? En zijn antwoord is, nou het heeft wel even geduurd. Maar naarmate ik geleerd heb te leven onder de beginselen van het nieuwe verbond, ben ik verlost geworden van de beginselen van het oude verbond. Naarmate ik geleerd heb te leven uit genade, ben ik verlost van de wet. Naarmate ik geleerd heb te leven uit vergeving van zonde, kan ik ook mijzelf en ook anderen vergeven dus. Dat is het verhaal. Dat is een praktische zaak. Eerder werkt dat niet. Ik ga er liever niet dieper op in, want dan word ik tamelijk vanzelfsprekend autobiografisch. En dat vind ik niet altijd zo nuttig. Maar zo werkt dat nog eenmaal. Ik denk dus om die reden ook dat de meesten van ons dat verschijnsel kennen. En soms hoop ik dat wij allen dat verschijnsel kennen. Van dan is dat, je komt tot geloof. Je wil als kind van God leven, tot eer van God enzovoorts. Maar je krijgt dus meteen logische wijze van doen met, mag ik nou nog wel dit en mag ik nou wel dat? Is dit toegestaan of is dat verboden? Zo ja en waarom niet? Kom je dus nooit uit. En wat we dan moeten leren, is om die vragen niet te stellen. Om te leren dat we leven uit wat God ons geeft, ondanks wat wij doen. Niet ondanks wie wij zijn, ondanks wat wij doen. Dat zijn wij niet namelijk. En het is mogelijk, dat kan ik u zeggen, uit eigen ervaring inderdaad. Het is mogelijk dat het de gezindheid van het hart volkomen in orde is en dat er van de buitenkant niks deugt. En dat moet je leren, daar moet je mee leren te leven. Misschien dat het daarna beter wordt, maar daar heb ik het liever nou ook niet over. Het gaat maar om het beginsel dat de praktische verlossing van de wet alleen daar is waar men leert te leven onder de wet des geestes des levens. Als de wet in zijn praktische toepassing dan onvolmaakt is, begrijp je me goed, de wet is volmaakt in zichzelf. Een prima chauffeur. Een soort Schumacher, zal ik maar zeggen. Hoewel. Fijn dan, vooruit. Nou goed, maar een prima chauffeur, daar mankeert het niet aan. Maar het is de combinatie is onvolmaakt. Is het dan een wet die volmaakt is? Wel, indien er een wet geweest was die volmaakt was en die kon zalig maken, dan zou die andere niet vervangen zijn geworden, weet je nog? Dat is Hebreeën. Maar nog een keer, is er een wet die wel volmaakt is? En het antwoord is ja, want het staat zwart op wit letterlijk in de Bijbel. En in die wet zou men inzicht hebben. Wat was het, Jacobus? Wie inziet, rechtse bladzijde, linkse kolom, helemaal onderaan. Ja. Wie inziet in de volmaakte wet. Welke wet? Die der vrijheid is. Welke dat is, dat weet je dan meteen, want daar tegenover staat een onvolmaakte wet die de mens namelijk gevangenheid neemt. Vrijheid ontrooft. Nou, dat lazen we al aan het eind van hoofdstuk 7, ik ga er maar niet meer naar terug. Die neemt ons immers gevangen. Er is een volmaakte wet, maar daarin zou men inzicht hebben. Wat was het? Jacobus 1. Toch, Jacobus 1 vers 25. Vooruit dan. Een paar versen daarvoor staat trouwens dat men het woord Gods in het hart zou laten planten. Niet graveren, bijtelen, planten. Als levend organisme. Gezegd tot gelovigen. Ik zoek het niet op, want zoveel tijd heb ik niet meer. Dus ik blijf zoveel mogelijk hier bij Romeinen 8 vers 2. De gedachte is dus dat wij pas in de praktijk verlost worden van de wet naarmate wij leren te leven onder het nieuwe verband. Die hele gedachte ligt trouwens op de achtergrond ook van de Hebreeënbrief. Want elke commentator zal meteen zeggen, ja, de Hebreeënbrief is gericht aan die gelovigen die zich die vasthouden aan de wet. Meestal voegt men eraan toe de judaïstische, de Joodse wet, maar laat me zitten. Maar degene die vasthouden aan de wet, en er wordt uiteengezet dat die wet, dat behoort tot oude, en dat is weggedaan. Ja, maar de uiteenzetting zelf is er een waarin uiteengezet wordt hoe dat zit met onze nieuwtestamentische hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En het geheim van dat nieuwe testamentische dienst en priesterschap is dat als men daaronder leeft, zal men naar het voorbeeld van de hoge priester zichzelf offeren. Nee, er komt altijd veel proces tegen. Maar ik kan er niks anders van maken. Echt niet. De hoge priester die zichzelf offerde. De levende Christus die zichzelf gestelde in dienst van God. Na zijn opstanding, voor alle duidelijkheid dan. Want daarvoor was er geen hoge priester, op geen enkele wijze. Staat er ook bij. De hoge priester onder het nieuwe verbond die zichzelf offerde. En hij is voorbeeld voor ons. Wij zouden ook onszelf aan God aanbieden, offeren. Aan hem ter beschikking stellen. Want de gedachte is weliswaar dat de Hebreeënbrief leert dat wij niet leven onder het oude verbond. Maar de argumentatie is, wij leven onder het nieuwe verbond waaronder voor het oude geen plaats meer is. Hebben we die nog? Dat is dus precies dezelfde gedachte. In de praktijk wordt men pas verlost van het oude, naarmate men leert te leven onder het nieuwe. En dat gaat niet van één dag op de andere. Nou ja, bij sommigen dan vooruit. Maar bij anderen kan het heel lang duren. Men moet dat leren, nou eenmaal. En dat is wat apostel Paulus ook zegt. De wet van de geest des levens. Leuk, hè? Als u niet gelooft dat het nieuwe verbond is. Maar dat is het, hè? Der genade. Dan verwijs ik u naar 2 Korinthe 3. Weer opnieuw. Want daar wordt het nieuwe verbond inderdaad gesteld tegenover het oude. En het oude is bediening des doods. En het nieuwe is bediening des geestes. Nou, dat is het. Wet des geestes. Des levens. Je vindt dezelfde termen daar ook terug. Ter aanduiding van het nieuwe verbond tegenover het oude. De wet des geestes des levens. Ik heb, ik geloof vanmorgen nog, is nagekeken. U weet, er bestaat een statenvertaling met kanttekeningen. Die is tegenwoordig geld waard, zoals u weet. Omdat die oud is, hè. Als sieraad op de schoorsteenmantel en zo. Maar er bestaat ook een officiële nieuwe vertaling met kanttekeningen. Dat is zo'n stapel, van die groene boeken zijn dat. Ik geloof dat het nooit verder is gekomen dan de eerste druk, maar daar wil ik afwezen. Weet ik niet zeker. Maar nieuwe vertaling van het NBG, officieel. Uitgegeven door het NBG met kanttekeningen. En het aardige daarvan is dat men daar tenminste eerlijk commentaar geeft. Soms heel goed en soms schiet het zwaar tekort, maar dan zegt men het ook. Vind ik heel aardig. En naar aanleiding van vers 1 staat er dan in, dat woordje zo, dat begrijpen wij niet. Want de apostel trekt hier de conclusie die zeer positief is. Is geen verdoemenis meer. Terwijl het voorgaande gedeelte juist zo negatief was. En geen enkele hoop overliet voor de mens. Maar ja, hen is ontgaan dat het in werkelijkheid gaat om de splitsing tussen ik en mijn werken. Maar die splitsing, die is positief. Ik doe dat niet meer, dus het is positief. Het is mijn vlees, de zonde die in me woont, doet dat. Maar dat ben ik niet. Zo gaat het. En dus is het positief. En als je dan komt bij vers 2, dan staat er in de kanttekening, dan staat, ja, die geest des levens, dat is de Heilige Geest. En dan denk ik, ja, dat is niet verkeerd, maar dan heeft men de clue van vers 2 toch gemist. Want het gaat niet om de geest des levens, het gaat om de wet van de geest des levens. Tegenover de wet. Der zonde en des doods. Het gaat niet om de Heilige Geest nog, het gaat om het nieuwe verbond. Met beginselen waaronder wij zouden leven. Pas daarna, maar dat is enige verse verder, wordt inderdaad gesproken niet meer over dat nieuwe verbond, maar over die geest die in ons werkt. Dat hoort erbij namelijk. Maar goed. De wet van de geest des levens, ja, inderdaad. Maar dat is gewoon het nieuwe verbond. Heeft mij vrijgemaakt. Verlost van de slavernij, van de wet der zonde en des doods. En daarna komt er een heel lastige zin. Vers 3. Heb je een pen bij de hand? We kunnen het niet tot in het oneindige herhalen. Komt-ie, hè? Het is namelijk een hele lange zin en als je hem leest, ik lees hem nou niet meer voor, maar als je hem leest, dan weet ik zeker dat u niet begrijpt wat er staat. Dat kan ook moeilijk, want je bent niet eens in staat om onderwerp gezegd en leidend voorwerp eruit te halen. Zo ingewikkeld is die, hè? Maar je moet eerst dan dus de tussenzinnen er even uit halen. En die zet ik dan altijd tussen haakjes. Dan kun je ze een keer overslaan, hè? Dus dan lees ik hem voor, hè? Want, haakje openen, komt eerst een tussenzin. Want, en dan komt er, hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, haakje sluiten. En dan gaat de hoofdzin door met, heeft God. Maar dat kan je zo niet lezen, want heeft God. En wat je dus moet doen, is die twee woorden omdraaien. Maakt niks uit. Want God heeft. Heb je die? Leuk. En dan verder, weer haakje openen. Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses en dat voor de zonde, haakje sluiten. En dan gaat de hoofdzin weer verder. De zonde veroordeelt in het vlees. En dan is de hoofdzin dus, en dus ook de hoofdgedachte van het vers. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Hebben jullie? Dan zult u zeggen, maar waarom staat heeft God dan verkeerd om? Dan moet ik u zeggen, er staat in het Grieks ook verkeerd om. Maar als ik u dat moet uitleggen, wordt het heel ingewikkeld. Waarom dat is. Want die zin is in het Grieks net zo mank als in het Nederlands. Maar zo gaat dat soms. Hij valt zichzelf als het ware zelf in de reden en dat kan dan. Dan moet je er een gedachtenstreepje tussen zetten. Weet u wat het is, een gedachtenstreepje? Nou goed, vergeet dat dus maar, hè. Wij wisselen gewoon die woorden weer even om. Want God heeft de zonde veroordeeld. Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. God heeft de zonde veroordeeld, is dus eigenlijk de gedachte. Daar moet de klemtoon op liggen. Soms denk ik dat dat eigenlijk de bedoeling is en dat daarom heeft voorop staat. Want God heeft, God de zonde veroordeeld in het vlees. Het is al gebeurd namelijk. En daarom is er nu geen veroordeling meer. Maar God heeft de zonde niet veroordeeld in ons vlees. Vlees nog steeds in de zin van lichaam, moet je vooral vasthouden. Lichaam, net als in het voorgaande hoofdstuk en zo. Maar in het vlees, namelijk in het lichaam van de Heer Jezus. En daartoe heeft hij, daar komt die tweede tussenzin, daartoe heeft God, om dat te doen, om de zonde te kunnen veroordelen in het lichaam, daartoe heeft God zijn zoon, dat wil zeggen degene die zijn zoon nu is, en anders degene die zijn zoon zou worden, maakt me niks uit. Daartoe heeft God zijn zoon gezonden in gelijkheid des zondige vleeses. Ja. Nou ja, daar ga ik niet op in, dat wil zeggen, vandaag niet. Ik ben er wel eens een hele week op ingegaan, mede door de omstandigheden gedwongen. En het is niet leuk om dat te doen, moet ik u zeggen. Nee, ik krijg er altijd oneenigheid over en er komen altijd de bekende argumenten weer over en weer die niemand begrijpt of begrijpen wil. Ik begin er dus nu niet aan. Het is bovendien nog veel te laat daarvoor. Ik zou trouwens sowieso daar een andere gelegenheid voor uitzoeken. Maar de gedachte is natuurlijk toch gewoon deze, dat de Heer Jezus kwam. Of mens werd, om zo te zeggen, dat hij mens werd, wie dan ook maar dat hij mens werd om als zoon des mensen, erfgenaam van Adam, de verantwoordelijkheid voor heel de mensheid op wettige grond te kunnen dragen. Hebben jullie nog? Hij werd ons dus gelijk. Daar wordt gewoonlijk niet tegengesproken. Dus dat zeg ik dan nu maar. Hij werd ons gelijk. Hier staat echter in gelijkheid des zondige vleeses. En nu we toch over kanttekeningen hadden. Ik heb een hele stapel bijbels met kanttekeningen nagekeken. Want ik heb een hele reeks van die dingen in allerlei talen. En er staat altijd precies hetzelfde bij deze uitspraak. Er staat altijd dat als hier staat in gelijkheid des zondige vleeses. Dat het betekent dat hij erop leek, maar dat hij het niet was. En ik gun me dan de tijd niet, maar dan zou ik andere teksten moeten opzoeken. Hè? Waar staat dat hij het wel was en wat men daar dan mee doet. Zoals Filippenzen 2 is de mensen gelijk geworden. Maar dan interpreteert men de term alsof hij op een mens leek, maar men ontkent dus dat hij het was. En daartegenover staan nogal wat schriftplaatsen waar gewoon staat dat hij het wel was. Toch? Dus wie nou wie voor de gek houdt, weet ik niet. Of God nou ons voor de gek houdt door iemand te sturen die eruit ziet als mens, maar het niet was. Of dat wij God voor de gek houden, want andersom kun je het ook uitleggen. Ja, dat begrijp ik nooit helemaal. Ik heb dus nagevraagd aan een wiskundige, dat is toch altijd de norm tegenwoordig, hè, de wiskunde. En die zegt gelijk is gelijk. Is identiek. Hetzelfde. En dat ik kwam in een menselijk lichaam, dat zegt ook inderdaad Hebreeën 2. En er staat dat gebeurde opdat hij, door de genade Gods voor allen, maar opdat hij de dood smaken zou. Zodat de vraag over of hij sterfelijk was, daarmee meteen beantwoord is. Hij is gestorven en het was ook het doel, dus was hij sterfelijk. En daarom kwam hij ook in een menselijk lichaam. En werd hij ons gelijk. En wat de zonde betreft, daarvan zeg ik nu alleen maar, 2 Korinthe 5. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Dat wordt ook niet ontkend, maar de discussie gaat dan altijd over wanneer dan. En dat plaatst men dan bij voorkeur zo laat mogelijk om hem zo lang mogelijk zonder zonde te houden. Bij voorkeur pas bij zijn kruisiging werd hij tot zonde gemaakt. Zo van, had hij in ieder geval niet meer de gelegenheid om zelf nog te zondigen. Dat zegt men er niet bij, maar dat is de achterliggende argumentatie. Zo laat mogelijk. Ik geloof dat niet, ik geloof zo vroeg mogelijk, omdat u, als u het mij vraagt, dat ook gewoon in de Bijbel staat. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Uit Psalm 51 is ongetwijfeld een messiaanse uitspraak. Dan gaan we dus daarover discussiëren of dat wel een messiaanse uitspraak is of niet. Maar daar begin ik uiteraard niet aan. Maar wat ik alleen maar probeer aan te halen is de algemeen aanvaarde, ook evangelische gedachte, dat de Heer Jezus inderdaad op aarde als mens kwam en inderdaad leefde en als mens ook de zonde der mensheid gedragen heeft. Nou, dat is wat hier staat. En de rest wou ik er vandaag maar niet in betrekken. Maar dat is wat het is. God heeft deze mens dus veroordeeld, die de plaats van heel de mens innam. Heel de mensheid. En daarom is de zonde in het vlees veroordeeld en is het dus geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Daar gaat het om. En daarna wordt gezegd dat het de bedoeling van de wet was dat de zonde zou worden uitgebannen. Maar dat de wet dat niet kon. En in plaats van de wet kwam dus Gods zoon. Want zo wordt hij hier genoemd en ik gebruik dus ook maar dezelfde term. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God. En in dit geval moet je die woorden dus wel in deze volgorde laten staan. Wat der wet onmogelijk was, heeft God gedaan, dus. Wat de wet niet kon, of zal ik het anders zeggen, wat Mozes niet kon, heeft Christus gedaan. Hij heeft namelijk de zonde veroordeeld in het vlees. En daarom zijn wij vrij van de wet niet alleen, maar daarom is er ook inderdaad geen veroordeling of verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Het volgende vers zegt dan ook dat doordat God de zonde veroordeeld heeft in het lichaam, het vlees, het lichaam van de Heer Jezus, dat daardoor het recht der wet vervuld is geworden. Want wij kennen allemaal de uitdrukking, denk ik, dat de Heer Jezus Christus de wet vervuld heeft. Het is een nogal gevleugelde uitdrukking, een beetje clichématig. Komt er nogal wat liederen voor, enzovoorts. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb van jongs af aan toch de gedachte opgepikt. Ik weet niet waar, het kan wel op school geweest zijn hoor. Wij kregen nog godsdienstonderwijs, jawel. Maar ik heb daar dikwijls uit begrepen, of eerst uit begrepen, dat het betekent dat als er staat, hij heeft de wet vervuld, dat het betekent, hij heeft zich netjes aan de wet gehouden. Zo van, doe dit en doe niet dat, en hij heeft dat keurig gedaan. En daarna volgt natuurlijk, hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Wij moeten ons ook netjes inhouden. Doe niet dit en doe wel dat. En dan zit je 100% op de verkeerde wissel. Want dat betekent het niet. Dat blijkt ook, hier uit de context. Hij heeft de wet vervuld, doordat de wet de zondaar ter dood veroordeelt. De ziel die zonder zal sterven, de mens die deze dingen doet, zal, die zich aanhoudt aan de wet, zal leven, maar zo niet, dan zal hij sterven. En de mens is gestorven, is het idee. Nou ja, één voor allen. In overeenstemming, overigens, met de ruimte die de wet geeft. Via de wet op de lossing, met name. Het hoofd van de familie, in dit geval het hoofd van heel de menselijke familie, had het recht om de verantwoordelijkheid voor heel de familie op te eisen. En dus de schuld van heel de familie te betalen. Dat hoefde hij niet, maar dat mocht hij. Dat recht had hij. En dat is het recht waarvan de Heer Jezus gebruik gemaakt heeft. En daarmee is dus de wet vervuld. De wet veroordeelt de mens ter dood. De mens is gestorven. De consequentie ervan is overigens dat ieder mens dus sindsdien in elk geval dood is voor God. Dan gaat ze, nee, er is niemand meer. Het oordeel is al geweest over de mens. Dus wie jij bent weet ik niet, maar ik kan niet. En dus is er geen veroordeling meer. Daarna volgt wel oordeel over werken overigens. Alsnog, wat heeft te maken met werken des geloofs dan wel werken des ongeloofs. En dat is een verhaal apart. Ik zeg het er maar bij. Maar daar kan ik er nu niet in betrekken. Maar de wet vervuld wil niet zeggen dat hij onder de wet geleefd heeft en er zich aan heeft gehouden. De wet vervuld wil zeggen dat hij de straf voor elke wetsovertreding gedragen heeft. En dus vereenzelvigd werd met elke wetsovertreder en elke zondaar. En dat is gebeurd. En de gedachte is nu vervolgens dat nu wij dus compleet verlost zijn van die oude mens met al wat daaraan vastzit, en ons dat bovendien bewust zijn, want als je het niet weet, heb je er niks aan. Toch? Nee, zuster, als u de lotto wint, of wat, hoe heet zo'n ding ook weer, de loterij, en je weet het niet, ja, dat schiet niet op natuurlijk. Hè? Of je hebt een paar miljoen in de kast liggen, maar u weet het niet. Ja, dat is ook zonde. Kijk, dat is nou zonde. Ja. Dan mis je nogal wat, betekent dat. Je weet het niet. Men moet het zich dus inderdaad bewust zijn. En als wij ons deze dingen bewust zijn, dan is er niets wat ons belet om naar de geest te wandelen. Dat is het volgende gedeelte. Wij zouden dus niet naar het vlees wandelen, onze wandel laten beïnvloeden door onze eigen werken en onze eigen mislukkingen. Wij zouden onze gedachten laten controleren, dan wel laten gevangen nemen door het woord Gods, want dat zijn zo de termen die daarvoor gebruikt worden, en vervolgens onszelf ter beschikking stellen aan de Heer. Dat wil zeggen, leven in overeenstemming of vanuit dat woord. Dat is onszelf, dat is niet meteen werken, dat is in de eerste plaats denken, het nemen van beslissingen enzovoort. Wat eruit komt, dat is weer wat anders. Het gaat om de beginselen die wij in de eerste plaats hebben, dat zijn die van het nieuwe verbond. En dat wordt dan aangevuld met het idee dat het niet alleen maar denken of redeneren is, maar dat er een kwestie is van activiteit van de geest Gods, dan wel de geest van Christus, dan wel Christus, want zo heet het allemaal hier, in ons, die ons willen stuurt, die onze gedachten ook sturen wil. Nou ja, dat gaat binnen de kaders van de Bijbel overigens, en binnen het kader van wat wij in ons opnemen overigens. Hè. Het moet eerst wat zijn. Maar daarna leidt hij ons daarin. U weet wel, hij zou ons in heel de, niet heel het leven, in heel de waarheid leiden. En het gevolg daarvan is dat als wij dan iets willen en vervolgens ook werken, dat het de uitwerking is gewoon aan de ene kant van het woord Gods, dan wel Christus in ons, aan de andere kant valt niet te ontkennen dat het gewoon ons eigen ego, dat is een pleonasme, ons eigen ego is. Dat is onszelf. Wie wekt die wil in ons? De Heer of is het van onszelf? En daarna zeg ik, ik zou het verschil niet weten. Het is toch niet mijn onwil? De gedachte is dat onze wil met die van de Heer zou overeenkomen. Wiens willen ze dan? Wij zouden eens willens zijn. Waar die uitdrukking staat, ben ik vergeten. Maar hij staat wel in de Bijbel. Het is identiek. Maar ja, dat is wat Paulus zegt als hij dit stukje samenvat in Galaten. Hij zegt, ik ben voor de wet, der wet gestorven. Ik ben door de wet, der wet gestorven. Helemaal rechts onderaan. Galaten 2, geloof ik. Ik ben door de wet, der wet gestorven. En ik leef. Maar niet meer ik. Hij zei ik. En daar zit hij, maar niet meer ik. Wie is ik? Hetzelfde verhaal. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ja, is er dan nog een ik of niet? En het antwoord is, ja, dat ik is Christus, want, maar dat is weer een andere plaats, geloof ik, het leven is mij Christus. Andersom kennen we hem beter, de uitdrukking. Christus is mijn leven. Zoveel begrijpen we nog van zo'n stijlfiguur. Maar het gaat heel ver, ja. Het gaat erom dat zijn gedachten onze gedachten zouden zijn. Dat is Jesaja 53 eigenlijk. Waar de Heer zegt, ja, mijn gedachten zijn hoger dan die van jullie. Dus wat moet je doen? Naar mij luisteren. Omdat het dezelfde gedachten worden. Maar hij past zijn gedachten niet aan. Wij zouden dat moeten doen. En daarom, luister, hoort aandachtelijk naar mij. Nou, dat is wat dus hier ook naar voren komt. Zodat nadat we ons deze dingen bewust geworden zijn, zouden wij ons overgeven aan het woord Gods en de consequentie daarvan aanvaarden. Maar daarbij zouden we ons realiseren dat het niet maar die lettertjes of bijbelse leringen zijn die in ons hart wat werken of onze gedachten bepalen. Maar in de praktijk is het echt gewoon de Heer zelf. Als de onzienlijke, en dan heet hij dus voor de gelegenheid de geest. De geest die in ons werkt. En omdat het toch de geest van God is, het was ook het woord Gods overigens, heet het vervolgens, het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken. En wat ons betreft, wij zouden daaruit leven zonder murmureren en tegenspreken. Dat is het hele idee. En ons bewustzijn van dat we vrij zijn gemaakt in Christus, maar vrijheid wil zeggen dat men de gelegenheid krijgt om te doen wat men in het hart heeft. En zo bezien is elke mens een gevangene omdat hij dat niet kan. Maar zo bezien is elk kind van God vrij omdat hij dat wel kan. Voor God in elk geval. Als u begrijpt wat ik bedoel. Leven uit dat wat in het hart is. Ik ben altijd blij dat de Heer ons de mogelijkheid geeft. Ik had mij willen zeggen, maar ik slik het toch maar in. Maar dat de Heer ons de mogelijkheid geeft om inderdaad te doen wat in ons hart is. Er zijn mensen die ons dat verhinderen of verbieden. Dikwijls ook broeders en zusters. Nou, in mijn geval niet hoor, begrijp je me goed. Maar dat is dikwijls wel zo, helaas. Maar niettemin, de Bijbel roept ons op om ons daar niks van aan te trekken. Als de Heer wat in je hart legt, oké. Trek er de consequenties uit, ga je gang. Want dat is wat wij zouden doen. Dat is werkelijke vrijheid. Dat is een vrijheid die ook uitgelegd kan worden als een volkomen gebondenheid of gevangenschap van Christus. Maar of we nou gevangenen zijn van Christus of vrij zijn en staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, zijn beide volstrekt Bijbelse uitdrukkingen, maar er is geen verschil tussen. Eenvoudig omdat Christus ons leven is. En omdat hij ons verandert in ons denken en daarna in ons willen en daarna ook in ons werken. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Maar begrijp je me goed, die werken, dat is niet wat wij zijn. Werken is de uitdrukking daarvan in het gunstigste geval. Maar wat wij zijn, is dat wat in onze harten is. En dat bepalen we door het te vullen met het woord Gods. Toch? Goed, daar zullen we het bij laten. En we zullen de Heer danken.